Gemeente, Daniël 8 is geen bekend hoofdstuk. En het is ook geen makkelijk hoofdstuk. Niet als je het zo doorleest, bij het Bijbellezen aan tafel of persoonlijk. Ook nog niet direct als je er wat meer studie van maakt. Want het lijkt een lange, symbolische beschrijving van de geschiedenis. Die dan vanuit Daniël we zien nog in de toekomst ligt. En die voor ons tot het verre verleden behoort. Een geschiedenis die ons vanuit de Bijbel ook verder niet eens zo heel goed bekend is. En dat kan misschien boeiend zijn voor iemand die van geschiedenis houdt. Maar wat heb je daar persoonlijk aan? En toch willen wij vanavond luisteren naar die boodschap van het woord van God. Ook voor ons vandaag. En ik wil dan eerst met u de lijn van dit hoofdstuk langsgaan om te zien wat Daniël nu te zien krijgt. Zeker bij een Bijbellezing in zo'n hele serie over het boek Daniël is het goed om eerst nauwkeurig te luisteren wat er staat. En vervolgens willen we dan van daaruit zien wat dit hoofdstuk ons vandaag te zeggen heeft. Daniël krijgt dit visioen, zegt het eerste vers, in het derde jaar van koning Belshazzar. Dat is ongeveer 548, 547 voor Christus. Na hetgeen dat mij in het eerst verschenen was, zegt vers 1. Het sluit dus aan bij hoofdstuk 7, uit het eerste jaar van koning Belshazzar. En in dit tweede visioen, in hoofdstuk 8, krijgt Daniël over een stukje uit dat eerste visioen meer uitleg van de Heer. Daniël 8 is een uitwerking, een uitvergroting van het tweede en het derde dier uit Daniël 7. Het is dus niet een vervolg erop. Het gaat hier niet over dingen die komen na wat in Daniël 7 stond. Maar dezelfde dingen komen terug. En daar laat de Heer nu meer van zien. Dat zien we overigens veel vaker in de Bijbelse profetie. Dat het niet allemaal na elkaar komt, zodat je, zoals sommige mensen dan doen, een soort routekaart kunt uittekenen en precies weet wat er wanneer gebeurt. Maar je ziet heel vaak dat het ook om dezelfde gebeurtenissen gaat, die dan steeds vanuit verschillende perspectieven van verschillende invalshoeken belicht worden. En waarvan de Heer dan later meer openbaart. Dat is hier ook zo. Een deel van Daniël 7 wordt in Daniël 8 verder uitgewerkt. En allerlei elementen uit Daniël 8 komen later in hoofdstuk 11 nog een keer aan de orde. Daniël krijgt een visioen. Het is hier geen droom zoals eerder, maar hij is nu wakker. En Daniël is in de burcht Susa, ver in het oosten, nog een stuk oostelijker dan Babel, de latere hoofdstad van het Perzische Rijk. Misschien is Daniël letterlijk in die stad. Dat zou kunnen. Het zou ook kunnen zijn dat de Heer hem daar in een visioen brengt. Dat lezen we ook verschillende keren bij de profeten. Maar Daniël is in Susa. En hij staat daar aan de Ulai. Een waterweg, een kanaal tussen twee rivieren. En daar krijgt Daniël achtereenvolgens drie dingen te zien. Eerst een ram. Dan een geitenbok en dan een kleine hoorn. En eerst ziet Daniël die dingen alleen, later legt de engel het hem uit. En we nemen dat nu in één keer bij elkaar. En die dieren en die horens die Daniël te zien krijgt, zijn een symbool van de wereldgeschiedenis. Vanaf koning Belshazzar, waar Daniël leeft, tot een kleine 400 jaar later. Het eerste dier wat Daniël te zien krijgt is een ram. En het is goed om uw Bijbel erbij te houden in vers 3. Ik hief mijn ogen op en ik zag een ram. En die ram had twee horens. En die komen niet tegelijk. Maar de hoorn die het laatst opkomt, wordt het hoogst. Ze horen dus bij elkaar. Twee horens bij één ram. En tegelijk zijn ze dus onderscheiden. Dat is, zegt vers 20, de koningen van de Meden en de Perzen. Eerst had je het Medische Rijk al. En het Perzische Rijk kwam pas later op het wereldtoneel dan de Meden. Maar uiteindelijk speelde het Perzische Rijk een grotere rol. De Meden en de Perzen vormden uiteindelijk samen één macht. Maar de Perzen waren daarin het belangrijkst. De hoogste hoorn. En wij noemen het dan ook het Perzische Rijk. En die ram stoot dan met zijn hoorns. En een hoorn is het symbool van macht. Wij kunnen ons dat wel voorstellen. Als een dier, een ram of een stier of een ander dier, met zijn hoorns vooruit op je afkomt. Dan kun je maar beter maken dat je wegkomt meestal. Een hoorn is een symbool van macht. En het stoten met die hoorn, dat is dan ook een teken van oorlog, van strijd, van overwinning ook. En die ram stoot naar het westen, het noorden en het zuiden. En zo ontstond inderdaad het Perzische Rijk. Nog geen 10 jaar na dit visioen wordt het Babylonische Rijk van Belshazzar verslagen. In 539 voor Christus. En u herinnert zich uit deze serie vast de geschiedenis van het feest van Belshazzar met het schrift op de wand uit Daniël 5. In die nacht valt Babylon. Het wordt ingenomen door koning Cyrus of Kores van de Meden en de Perzen. Het brengt het Babylonische Rijk ten val en het breidt zich vervolgens uit over het hele Midden-Oosten. Naar het noorden, naar het westen, naar Kanaan, naar het zuiden, tot in Egypte toe. Het oosten wordt er niet bij genoemd, want daar kwamen de Perzen vandaan. Ze kwamen uit het oosten. Maar het breidt zich uit. De ram, dit rijk, wordt groot. Niemand hield voor hen stand. Het Perzische Rijk werd een wereldrijk. Hij maakte zich groot, staat erbij. En dat was ook zo. Maar tegelijk, gemeente, al wordt het hier niet expliciet genoemd, klinkt daar iets in door van de hoogmoed van mensen. Mensen die zich groot maken. Dat wijst op hoogmoed, arrogantie, trots. Als God willen zijn, tot in de hemel willen komen. En op die lijnen kom ik zo nog wel terug. Na die ram ziet Daniël vervolgens een tweede dier komen. De geitenbok. Die heeft 1 grote hoorn tussen zijn ogen. En hij komt uit het westen. Zo snel, zoals wij dat dan ook wel zeggen, dat hij de aarde niet aanraakt. En in zijn grimmige kracht stoot hij op de ram in. En de ram tegen wie eerst niets en niemand op kon, wordt nu zelf neergeworpen, vertrapt. En niemand komt hem te hulp. Dat kan niet. En misschien mag je ook wel zeggen, dat wil ook niemand. Omdat iedereen denkt, hij krijgt zijn loon. Hij krijgt nu zelf wat hij eerst anderen aandeed. En die geitenbok is de koning van Griekenland, zegt de engel. Dat is Alexander de Grote geweest. Hij werd op heel jonge leeftijd generaal van het Griekse leger. En hij begon vervolgens aan een triomftocht die zijn weerga niet kende. Ongekend snel veroverde hij de hele bekende wereld van die tijd. Die bok raakte de aarde niet aan, zo snel. En juist door die snelheid verraste hij vaak zijn tegenstanders. In 4 jaar tijd, van 334 tot 331 ongeveer voor Christus, wist Alexander de Grote het Perzische wereldrijk te verslaan. Al stond hij soms met zijn leger tegen een overmacht van de Perzen, maar hij won keer op keer. En daarna trekt hij verder tot in India toe. Alexander de Grote vestigde door zijn grote overwinningen een nieuw wereldrijk, het Griekse Rijk, nog groter. Het Griekse Rijk dat strekte zich uit vanaf Europa tot in India. En deze geweldige generaal, Alexander de Grote, had op de leeftijd van 26 jaar zo'n beetje de hele wereld veroverd. Die ram maakte zich groot, zag Daniël eerst. Maar nu komt de geitenbok. En die maakt zich uitermate groot. Nog groter dus. En het Griekse Rijk was ook groter dan het Perzische Rijk, dat ook al een wereldrijk was. Maar opnieuw dus, zegt dat ook iets over de houding van die koning? Hij maakte zich uitermate groot. Nog meer dus dan die Perzische koningen voor hem. Maar die grote hoorn van de geitenbok brak. En in plaats daarvan kwamen vier andere hoornen naar de vier windstreken. Alexander de Groot had een geweldige macht veroverd. Maar een 10 jaar later, in 323 voor Christus, krijgt hij koorts. En hij sterft. Zijn geweldige macht was niet bestand tegen de dood. En na zijn dood valt zijn rijk in vier delen uiteen. Het wordt verdeeld onder de vier belangrijke generaals van Alexander. De diadochen worden die wel genoemd. Vier generaals die elk een deel van zijn imperium overnemen. En die regeren vervolgens zo'n 150 jaar lang over de rijken van Macedonië, Klein-Azië, Syrië en Egypte. Nog steeds grote rijken met geregeld onderlinge strijd. Maar niet meer met de kracht van die eerste hoorn, Alexander de Grote zelf. En dan het laatste wat Daniël te zien krijgt, eerst die ram, dan die geitenbok en dan nu als laatste. Uit één van die vier horens komt een kleine hoorn voort. Na de ram en de geitenbok een kleine hoorn. En eigenlijk ligt daar in dit hoofdstuk de meeste nadruk op. De ram en de geitenbok staat er in veel Bijbels boven. Maar de meeste aandacht krijgt juist de kleine hoorn die daarna komt, vanaf vers 9. En die kleine hoorn staat symbool voor één heerser van Syrië, waar ook Kanaan bij hoort. Antiochus de vierde Epiphanes. Die regeerde van 175 tot 164 voor Christus. Zo'n 150 jaar dus na de dood van Alexander de Grote. En die hele tijd Russen die wordt overgeslagen, die krijgt Daniël niet te zien. Het loopt uit op deze ene heerser. Hij was eerst klein, staat er over die hoorn. En dat was ook zo, hij was de jongste van verschillende broers. Het lag helemaal niet voor de hand dat hij op de troon zou komen. Maar het gebeurde uiteindelijk wel. Hij was klein. Maar hij werd groot. Uitnemend groot. En hij richt zijn macht tegen het zuiden, het oosten en het sierlijke land. Het sieraad. En daarmee wordt Israël bedoeld. Een heerlijk land immers. Het land dat de Heere gaf aan zijn volk. Een land vloeiend van melk en honing. Daar richt hij zich speciaal op. Bij die Perzische en die Griekse koningen was dat niet het geval. Daar was Kanaan maar een klein onbetekenend landje in het grote rijk. Maar Antiochus richt zich bijzonder op Israël. Op Gods volk. Ja, hij richt zich zelfs tegen het Heer des Hemels. En tegen de vorst van dat leger. En wat er met dat leger dan ook precies bedoeld wordt. Of dat engelen zijn. Of dat het een symbool is voor zijn macht, dus niet letterlijk tegen de sterren, maar als symbool. Of dat het priesters zijn. Maar wat dat leger ook precies is, het is in elk geval duidelijk wie de vorst van dat leger is. De Heere zelf. En zijn macht op aarde is Antiochus dus niet genoeg. Hij richt zich in zijn grootheidswaan tegen de hemel. Tegen God zelf. Antiochus kent zichzelf het gezag toe dat alleen God toekomt. Dat blijkt dan uit zijn naam. Hij laat zich noemen Antiochus, Theos Epiphanes. Antiochus, de openbaring van God. Zo laat hij zich noemen. Hij noemt zich God. Hij staat God naar de troon. Hij wil als God zijn. Zoals koning Nebukadnezar dat eerder had gedaan. Toen hij wilde dat de mensen knielden voor zijn beeld. Toen hij zich beroemde op het grote Babel dat hij gebouwd had. Antiochus noemt zich God. En hij neemt het offer weg. En de tempel wordt neergeworpen. Vers 11. De tempel wordt niet letterlijk verwoest. Maar het was niet meer het heiligdom voor de dienst van God. En we weten iets meer over hoe dat gegaan is uit het apocryfe boek 1 Maccabeeën bijvoorbeeld. In 167 voor Christus werden de offers in de tempel verboden. De Sabbat en de feestdagen werden afgeschaft. De tempel en de priesters werden ontwijd. De besnijdenis werd verboden. En in plaats daarvan werd er geofferd aan de afgoden. Er kwam een beeld van Zeus, de Griekse oppergod, in de tempel te staan. En er werden in de tempel offers gebracht van onreine dieren aan de afgoden. En de Torah, het woord van God, werd verbrand en verscheurd. En dat is zo erg, gemeente. Omdat de tempel de plaats was waar de Heere zelf bij zijn volk wilde wonen. De offers die elke morgen en elke avond gebracht werden, waren nodig voor de verzoening van de zonde van het volk. Alleen op grond van die offers kon de Heere bij een zondig volk wonen. En dat neemt die heerser Antiochus weg. Hij wil de omgang tussen de Heere en zijn volk. Hij wil de verzoening van hun zonde onmogelijk maken. En daarmee komt de zonde en de macht die zich tegen God verzet tot zijn hoogtepunt, zegt vers 23. Antiochus richt zich in een openlijke aanval op de dienst van God, op de knechten van God. Antiochus zette de hoge priester af. En verving hem door iemand van zijn eigen keuze. En hij richt zijn aanval op God zelf. Hij is meedogenloos. Zo wordt hij hier getekend. En zo was hij ook. Vol van list. Van bedrog. Toen hij Judea een keer verdacht van een opstand tegen hem, liet hij zijn generaal met een groot leger naar Jeruzalem rukken. En hij deed alsof hij vrede wilde sluiten. En toen viel hij onverhoeds de stad aan. En tienduizenden burgers werden gedood. Ze waren in stilte, staat hier, in zorgeloze rust. En zo werden ze te gronde gericht. En Antiochus lijkt een poos succes te hebben. Het lukt hem wat hij wil. Maar hij staat op tegen God. En dan zal God hem ook verbreken. Daar wijst het slot van vers 25 op. Zonder hand, zonder mensenhand, zal hij verbroken worden. God zelf maakt er een einde aan. In 167 wordt het heiligdom ontheiligd. In 164 voor Christus sterft Antiochus. En na zijn dood wordt de tempel weer hersteld. Voor de dienst van God. En als Daniel dat laatste beeld gezien heeft. Van die kleine hoorn die zo groot werd. De hoogmoed en de opstand tegen God. Dan hoort hij in vers 13 een heilige spreken. Een engel. Hoe lang zal dat duren? En daar hoor je de nood in. Van de tijd die komen zal. Daar hoor je het verlangen in, naar Gods ingrijpen. Heere, wanneer komt u op? Voor uw naam, voor uw eer, voor uw volk. Dat is de klacht die we zo vaak horen in de psalmen. En we zongen het ook uit psalm 74. Hoe lang nog, Heere? De morgen. Ach, wanneer? En die vraag klinkt niet alleen bij het verdrukte volk van God op aarde. Maar die klinkt ook in de hemel. Hier is het een engel die het vraagt. In het boek Openbaring horen we ook van de zielen onder het altaar. De verlosten in de heerlijkheid die ook bidden om Gods ingrijpen op aarde. Het gebed om de komst van Gods koninkrijk door Gods kerk op aarde. En door Gods kerk daarboven. Die engel vraagt er: hoe lang nog, Heere? En een andere engel geeft hem antwoord: nog 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom gerechtvaardigd, hersteld worden. En waarschijnlijk, al wordt dat soms verschillend uitgelegd, maar waarschijnlijk moeten we het zo opvatten dat het gaat om 2300 keer een offer dat niet gebracht kon worden. En dat offer werd altijd 's morgens en 's avonds gebracht. 2300 offers. Daar zou het dus gaan om 1150 dagen. Een periode van ruim 3 jaar. En dat komt ongeveer overeen met die periode dat de tempel ontwijd was in de tijd van Antiochus. Maar hoe je die dagen ook precies uit moet leggen, het laat in elk geval zien dat er een einde zal komen aan de ontheiliging van de tempel. De engel Gabriël laat dat aan Daniël zien. Daniël begrijpt het niet. Maar de Heere geeft hem onderwijs en Daniël luistert daarnaar. En die houding is ook voor ons zo nodig. Juist bij zulke profetieën die soms zo moeilijk zijn om te verstaan. Niet dat je alles wel weet of dat je het precies kunt narekenen, maar eerbiedig luisteren. Dit visioen gaat over de tijd van het einde, zegt de engel. En dat moeten we niet opvatten als de eindtijd, zoals wij dat wel noemen, de periode vlak voor de wederkomst. Het betekent hier het einde van die tijd die de Heere hier laat zien. Het einde van een periode van het oordeel. Want op de bestemde tijd zal het einde zijn. En dat is de boodschap voor Daniël. Niet dat hij of dat wij dat precies kunnen narekenen, maar dat er een einde komt aan deze opstand tegen God. Op de bestemde tijd, de tijd door God bepaald. Hoe lang nog kan Gods kerk die verdrukt wordt zich afvragen, komt er wel een einde aan? Ja, laat de Heere hier zien, er komt een einde aan. Op Gods tijd. En die tijd is te overzien. Het duurt niet eindeloos veel jaren, maar een beperkt aantal dagen. Al is die tijd wel een zware tijd. Want al komt er een einde aan. Als Daniël dit visioen gezien heeft, is hij er dagenlang ziek van. Het liet hem niet koud, omdat het toch pas in de verre toekomst zou zijn, omdat hij het toch zelf niet meer mee zou maken. En dat is tegelijk een vraag aan ons vanavond. Zijn wij ook zo van harte betrokken op Gods kerk wereldwijd? En op Gods kerk in de toekomst? Raakt het ons persoonlijk? Als we horen van vervolging elders op aarde. Of als je nadenkt over hoe het verder zal gaan in ons land. Of denken we stiekem, het zal mijn tijd wel duren. En als ik er zelf geen last van heb, vind ik het ook niet zo erg. Het raakt Daniël wel. Juist omdat hij dicht bij de Heere leeft. En het brengt hem in het volgende hoofdstuk tot gebed. En Daniël doet zijn plicht. Ik stond op en deed het werk van de koning. Wat de Heer in zijn woord laat zien over de toekomst, is nooit bedoeld en mag nooit als gevolg hebben dat ik uit dit leven wegvlucht. Nee, de Heer roept ons om nu trouw te zijn op de plaats waar hij ons stelt en om daar heilig te leven voor zijn aangezicht. Het is een waarschuwing voor wat er komt. En het is een troost dat hij de Heere niet uit de hand loopt. En als we nu de lijn van dit hoofdstuk gezien hebben, willen we tenslotte luisteren naar de boodschap daarvan voor ons. Ook vandaag. En dan zien we drie dingen. Allereerst, hoe de Satan werkt. Hoe de Satan werkt, dat is het eerste. Want we zien in Daniël 8 een tekening van de wereldgeschiedenis in die tijd. De tijd van het Perzische en het Griekse Rijk, Antiochus. De uitleg van de engel wijst daar duidelijk aan. En dat is dus allereerst een boodschap voor toen, als waarschuwing, als troost. Maar tegelijk laat het ook zien hoe de Satan altijd weer werkt. Toen en nu. De apostel Johannes schrijft later in zijn brief over de antichrist die komen zal. Maar tegelijk, zegt hij, zijn er vele antichristen geworden. En je zou in Antiochus de vierde, Epiphanes, die heerser, die kleine hoorn, een voorloper kunnen zien van de antichrist. Over hem staat immers ook dat zijn zonde tot een hoogtepunt komt. En hij richt zijn aandacht juist tegen het volk van God. Hij steekt God zelf naar de troon. En daarin zien we hoe de Satan werkt. Hij verzet zich tegen een leven naar het woord van God. Dat zien we eerder in het boek Daniël ook al. Het gaat in dit boek steeds, in de geschiedenissen en in de visioenen, om de strijd tussen het rijk van God en het rijk van de Satan. Dat zien we in het begin als het gaat om het eten van Daniël en zijn vrienden. Zullen ze gehoorzaam zijn aan het woord van God of sluiten ze een compromis? Dat zien we bij zijn drie vrienden die moeten knielen voor het beeld van Nebukadnezar. En anders wacht hen de dood. We zien het bij Daniël zelf die in de leeuwenkuil geworpen wordt als hij blijft bidden. Elke keer opnieuw. Probeert de Satan het leven met de Heere onmogelijk te maken. Het dienen van de Heere en juist het gebed ook weg te nemen. Bij Daniël persoonlijk. Later dus bij Antiochus op nog grotere schaal door de hele offerdienst te verbieden. Het offer dat elke morgen en elke avond gebracht werd om de zonde te verzoenen. En dat alleen was immers de basis waarom de Heere bij zijn volk kon wonen. Niet om hen, maar alleen op grond van de verzoening. Op grond van het offer. En juist dat wil Antiochus en wil achter hem de Satan zelf verhinderen. Hij wil de basis wegnemen waarop God bij zijn volk kan wonen. De Satan kan nu het offer niet meer wegnemen. Omdat dat offer eens en voor goed gebracht is door de Heere Jezus Christus op Golgotha. Het is volbracht en dat offer is nooit meer ongedaan te maken. Maar hij zal wel proberen om het leven uit dat offer te verhinderen. Om te voorkomen dat zondaren dagelijks weer het offer van Christus nodig hebben. Om het tegen te werken dat mensen als vrucht van Christus offer zichzelf opofferen als een levend dankoffer aan de Heer. En de duivel kan dat werk van de Heer tegenstaan door openlijke vervolging. En dat is er natuurlijk op zoveel plaatsen in de wereld nog steeds. Maar hij kan ook op andere manieren verhinderen dat u en ik het offer van Christus nodig hebben en daaruit leven. Door dwaalleer. Door oneenigheid in de gemeente. Maar ook veel dichterbij nog. Door de persoonlijke omgang met God te verhinderen. En dat is bij ons in Nederland niet door openlijke vervolging. Maar het kan ook doordat je het zo goed hebt hier op aarde, dat je daarin opgaat. Of misschien juist in onze tijd wel. Door drukte. Dat je zo wordt opgeslokt door je werk, door je gezin, door een hobby, dat er geen tijd is. dat je geen tijd neemt en geen rust vindt voor de persoonlijke omgang met God. De Heer Jezus waarschuwt daar ook voor in de gelijkenis van het zaad. Dat er ook zaad is dat door de dorens, door de drukte van het leven en de zorgen verstikt wordt. De mensen zijn gerust, lazen we net. En juist zo worden ze overvallen en overmeesterd. En daarmee is dit vanavond een vraag aan ons gemeente. Hebben wij persoonlijk het offer van de Heere Jezus Christus nodig? Zijn verzoening voor mijn schuld elke dag opnieuw? Of hebt u het niet meer zo nodig? Omdat u het zelf wel kunt. En is er in ons leven de verborgen omgang met God? Of zouden we het niet eens missen als dat in ons leven werd afgeschaft? Of is het in de afgelopen tijd misschien stilletjes aan gebeurd? En het maakt de Satan echt niet uit of het openlijk is of dat het zo stilletjes aan ook lukt. Het gaat om het resultaat. Maar daar waarschuwt de Heer ons vanavond. En daar roept hij ons terug tot hem. Wees waakzaam voor alles wat een leven uit de verzoening door Christus in de weg staat. En weersta de duivel die nog steeds omgaat als een briesende leeuw om zielen te verslinden. We zien hier hoe de Satan werkt. We zien ook een tweede hoe zijn macht vergaat. Want hij verliest het. Al die wereldrijken worden groot. Maar ze vergaan. We zagen de opklimming in die rijken. Elke keer maken ze zich groot. Nog groter. Uitermate groot. En de laatste in dit visioen. Die kleine hoorn Antiochus. Die keert zich openlijk tegen de vorst van de hemel. Het is de oorzonde vanaf het paradijs. De mens die als God wil zijn. Die uiteindelijk in zijn grootheidsbaan God naar de kroon steekt. En diezelfde zonde leeft in ons aller hart. In die zin mag je zeggen, we zien hier ook een beeld van hoe wij zelf zouden worden. Als God ons niet tegenhield. De mens kan groot worden, zich tegen God verheffen. Maar de zonde kan nooit buiten de grens gaan die God stelt. En uiteindelijk zal elke macht zonder God vergaan. Dat laat de Heer Daniël zien als een bemoediging. Al die rijken en die koningen, hoe groot, hoe machtig ook, vergaan. De macht van de zonde kan groot worden. En het kan heel lang goed lijken te gaan. Dat lezen we hier ook verschillende keren. Alles wat hij deed lukte. En dat kan juist voor wie de Heere lief heeft een strijd zijn. Zoals Asaf daarmee worstelt in Psalm 73. Hoe kan het nu dat de goddelozen zoveel voorspoed hebben? En ik wil de Heere dienen. Maar elke morgen is er mijn ellende weer. De wereldrijken worden groot en machtig. Antiochus krijgt het voor elkaar dat het offer in de tempel inderdaad ophoudt. Maar het ene na het andere rijk vergaat. Babel gaat onder door de Perzen. Het Perzische rijk wordt vernietigd door de Grieken. Antiochus sterft. En nog later zien we hetzelfde. Nog groter. Als de Heere zijn zoon zet, dan lijkt het weer zo te gaan. De Satan verzamelt zijn macht. En hij lijkt het te winnen. De Heere Jezus zegt dat zelf op het moment dat hij gevangen wordt genomen. Dit is uw uur. En de macht der duisternis. De macht der duisternis. Satan lijkt het te winnen. Hij heeft Christus gevangen. Hij krijgt het voor elkaar dat hij gekruisigd, gedood, begraven wordt. Hij lijkt het te winnen. Voorgoed. Maar juist zo verliest hij het. Voorgoed. Omdat Christus juist aan het kruis zijn offer volbrengt. Als de Satan lijkt te winnen, is hij het die triomfeert. En als hij voorgoed lijkt opgesloten in de boeien van de dood, en de discipelen hebben het al opgegeven, dan breekt hij op de paasmorgen juist de boeien van de dood stuk. En overwint hij de dood. En dat is een rijke boodschap van troost, gemeente. Voor Daniël en voor Gods kerk van alle tijden. De Satan kan veel macht lijken te hebben. Het kwaad kan het lijken te winnen. Maar hij zal vergaan. Daar loopt het bij al die rijken op uit. Ze vergaan. Totdat hij komt. De Zoon des Mens. De Heere Jezus Christus. Die niet vergaat. Die alle macht heeft. En die het onvergankelijk leven verwerft. Dat is een boodschap van troost. En dat wijst ons ook de weg. Als er moeite is. Als er moeite komt. Ik kan het niet zelf winnen. En ik mag niet zelf wraak nemen. Maar ik moet. En ik mag. Geduldig wachten. Op Gods tijd. En daarom kan Paulus later roemen zelfs in de verdrukking. Niet omdat het makkelijk is, dat is het nooit. Maar omdat hij zien mag op de Heer. En dan kan hij zeggen, het duurt maar een kleine tijd. En de overwinning van God en zijn rijk is zeker. En dat is het laatste wat we in dit hoofdstuk zien. We zagen hoe de Satan werkt. Hoe zijn rijk vergaat. Maar als laatste ook hoe God regeert. Want de Heere regeert niet alleen alle dingen in ons persoonlijk leven. Alles komt ons toe. Uit zijn vaderlijke hand beleiden wij. Maar hij regeert ook het hele wereldtoneel. Als je dit hoofdstuk zo oppervlakkig doorleest, lijkt dat er niet op. God lijkt afwezig. Als de ene na de andere wereldmacht zich sterk maakt. Maar uiteindelijk blijkt dat het verzet tegen God en zijn volk en zijn dienst de Heere zelf raakt. En dat hij er tenslotte zelf een einde aan maakt. De Heere hoort het geroep van zijn volk en hij antwoordt op het gebed. Hoe groot die hoornen ook zijn, uiteindelijk worden ze gebroken. Die laatste hoorn, Antiochus, die wordt verbroken zonder hand, zonder mensenhand, door God zelf. Zijn almachtige hand breekt het kwaad. Hij regeert de geschiedenis en zijn machtig arm beschermt de vrome. Dat is de troost van dit visioen voor Daniël en voor heel Gods kerk na hem. De geschiedenis is Gods geschiedenis. Niet de machten van deze wereld hebben het voor het zeggen. Ze kunnen groot lijken. Ze kunnen hun eigen plannen maken. Neem nu Cyrus, de koning van het Perzische Rijk, op het moment dat Babylon wordt ingenomen. Hij kent de Heer niet. En hij doet dat voor zijn eigen macht. En toch zegt de Heer over hem, Cyrus, Kores, mijn knecht. Al zoekt hij dat zelf niet. Al kent hij de Heere niet. Toch is hij een knecht. En gebruikt de Heere hem. In zijn plan. En dat is ook de troost van dit hoofdstuk voor vandaag. De Heere regeert. Dwars tegen alle verzet en vijandschap in. Wij weten niet alles. En wij kunnen de geschiedenis niet precies voor of narekenen. Wij weten niet hoe het allemaal gaan zal. Maar de Heere toont ons wel dit. God regeert. Hij heeft alle macht. Wat de Persen of de Grieken ook bedenken. Wat Antiochus ook wil. Wat de leiders van Amerika, China of Iran vandaag ook willen of doen. Boven al die menselijke plannen is het God die regeert. En het is tenslotte God die een hoorn opricht. Daar zingt Zacharias van in zijn lofzang: als Christus geboren is, hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. Dat laat Gods macht zien. De Almachtige, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Een hoorn, teken van macht. En wat zie je dan? Geen bok. Geen ram. Maar een lam. Dat lijkt het tegendeel van macht. Een lam is zwak, kwetsbaar, weerloos. En zo kwam de Heere Jezus Christus ook op aarde. Niet met machtsvertoon, niet met legers die voor hem streden. Maar hij werd gevangen en aan het kruis geslagen. Maar zo regeert hij juist. Niet met wereldse macht. Hij sticht geen aartskoninkrijk, geen heerschappij, geen wereldrijk, zoals de discipelen wel wilden. Maar hij regeert vanaf het kruis. Als het lam dat geslacht is. Maar juist daar en juist zo blijkt dat hij alle macht heeft. Hij heeft zich vernederd. Dat is echt de grootheid. Hij heeft de grootste vijand, de duivel en de dood verslagen. Hij oefent de grootste macht uit. Want hij laat harde zondaren buigen onder zijn heerschappij. En hij zal eens de hoogste eer ontvangen als het lam dat geslacht is, maar dat leeft en dat regeert tot in alle eeuwigheid. Niet door kracht of door geweld, maar door zijn geest. Zijn rijk houdt stand, dwars tegen alle verzet in. Hij zal voor eeuwig regeren. En daarmee komt vanavond wel de vraag op ons af. Of u en jij en ik bij zijn rijk horen. Zijn onderdaan zijn. Want er is één van tweeën zien we hier. Of je hoort bij het rijk van de Satan. En dan kun je heel machtig lijken en heel ver komen op aarde. Maar je zult eens vergaan. Of je hebt leren buigen onder Christus als koning. Dat doen wij van nature niet. Maar daar wil hij ook vanavond nog zondaren voor inwinnen. Door zijn geest. En daarin alleen is rust en vastheid te vinden. Dat maakt je niet zorgeloos. Mij zal niks gebeuren. Nee. Maar wel rust. Omdat je dan mag vertrouwen op deze trouwe zaligmaker. Als ik zijn eigendom ben geworden door het geloof, dan regeert hij. En hij bewaart. En hij maakt zijn werk af. In hem alleen is vastheid te vinden. Maar dat geeft rust en troost. Een onuitsprekelijke troost. Ook te midden van strijd en lijden. In uw hand zijn mijn tijden. Verlaat mij in mijn leed op u alleen. Amen.